Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat afgelopen donderdag is overleden Wilhelmina van der Plas Ouwehand in de leeftijd van 90 jaar. Zij verbleef de laatste maanden in Overduin, afdeling Duinroos. De rouwdienst zou komende woensdag worden gehouden in de aula van begraafplaats Duinrust. En dat begint om 9:45 en aansluitend zal de begrafenis plaats hebben. Condoliance is komende dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het rouwcentrum aan de Zuidstraat. Tot zover. Laten we nu met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Daarmee we zetten dan ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er volgt, het is Psalm 89, vers 19. Gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen we daarna Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat er volgt in Psalm 51, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw schat niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw schat, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Dan laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. In de voorbeden gedenken wij aan de Heer de Vreugd, Parklaan 10, die gisteren is geopereerd aan zijn galblaas. En naar alle verwachting in de loop van deze dag weer thuis op te komen. Verder gedenken wij mevrouw van der Plas Nassau Dreef 2, die thuis verblijft, maar binnenkort bestralingen zal ondergaan. Dank zeggen wij met de vrouw de boer Thesing, Spinozalaan 28 in Rijnsburg, die vanuit Wijkersloot weer thuis heeft mogen komen. En ook bidden wij voor de vader van Diaken van den Nagel, die komende donderdag wordt geopereerd. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heere om zijn zegen aanroepen. Ach Heere, wij komen tot u. Maar Heere, gij komt allereerst tot ons. Het is niet dat een mens van beneden naar u toe opklimt, maar u daalt van bovenaf. En dat is al dat wij leven mogen. Dat wij ademen kunnen. En dat wij nog een betrekkelijke gezondheid mogen genieten. Dat de zon schijnt. En dat het geregend heeft. Heere, wat een zegeningen en een weldaden. Wat een goedheid vanuit uw handen. Maar zou u ons dan ook willen helpen. Wanneer wij tot u het gebed richten. En zou u nabij willen zijn in deze dienst. En zou u willen geven de opening van het woord. Maar ook de opening van onze harten. En zou u dan met uw geest. Niet alleen een enkeling. Maar allen willen aanraken. Opdat we alle worden aangegrepen door u. En dat we niet meer los kunnen komen. Van uw eeuwige woord en getuigenis. Dat ons spreekt van onze zondigheid. Van onze diepe val. Een val waaruit we onszelf niet kunnen oprichten. Al hoe nodig om daaraan te worden ontdekt. Om dat te gaan inzien. Dat wij van nature voor u niet kunnen bestaan. En dat wij het nodig hebben te worden gewassen. Rein gemaakt in het bloed. Dat Jezus Christus wilde storten op het kruis. O, gij hebt uw Zoon gezonden in de volheid van de tijd. En dat was omdat er niemand anders was die naar u toe kon komen. Die op kon klimmen vanaf de aarde naar u heen. En zo is Jezus gekomen naar deze aarde. En hij betaalt op het kruis, hij met zijn bloed. Voor al de zonden betaald. En dat goed, dat hel, dat is het nu. En wat ge door uw geest in de harten van zondaren toepast. En zou u dat dan ook willen schenken? En zou u dan zo ook bij ons willen zijn? O Heer, en dan is er ook de roeping. Die er vanuit het woord tot in ieder van ons komt. En dan komt ge ook met uw genadige aanbod. Met de nodiging om te komen tot de wateren van het heil. En dan is het, o alle gij dorstigen, kom toch. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs wijn en melk. Om zo tot u te kunnen en te mogen komen. Door uzelf getrokken en genodigd. En door uw geest ook aangespoord. Zou u dan zo bij ons willen zijn en ons alles willen schenken dat we ook in deze morgen nodig hebben? Heere, zou u dan ook met het kleinste kind willen zijn dat is meegekomen aan de hand van vader en moeder naar de kerk? Maar zou u ook willen zijn met de nog weer kleinere kinderen die in de oppas zijn? Of waar thuis op wordt gepast? Zou u met allen willen zijn die ook thuis mogen meeluisteren en kijken? En zou u ook daar uw zegen niet willen onthouden? Heere, wanneer we hier zoals gemeente zijn te samengekomen in uw huis, dan is het toch ook dat een deel van de gemeente met ons is verpanden. En zou u ook daar dan toch erbij willen zijn? Zou u dan ook aan de zieken in die gemeente willen gedenken? Zou u er nabij willen zijn? Zou u met Annie van der Plas willen zijn? En die bestralingen zou moeten ondergaan. Heere, zou u haar willen helpen en haar willen gedenken? In de weg die ze heeft gegaan, en gedenkt u ook al haar familieleden die rondom haar staan. En zou u toch met uw geest ook bij haar willen wonen en werken. Zegent u ook de behandelingen die zullen worden gedaan. Heere, wilt u ook zijn met de Heer de Vreugd, en die onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een ontstoken galblaas. En die is ook uiteindelijk weggenomen. De operatie heeft plaats mogen vinden. En die heeft ook mogen lukken. En de verwachting is dat hij in de loop van deze dag mag thuiskomen. Dan hebt u hem het leven gespaard. En zou u dan met hem en met zijn vrouw en hun kinderen willen zijn? En zou u het alles wel willen maken, ook verder herstel willen schenken? O Heer, wilt u ook zijn? En met mevrouw de Boer, en die vanuit Wijkersloot weer thuis heeft mogen komen. En zou u haar en haar man willen gedenken? En zou u ook verder herstel en revalidatie thuis willen geven? Waarbij toch ook moet worden ingeleefd dat de jaren die gaan verder. En we gaan ouder worden. O Heer, zou u er nabij en goed willen zijn in de avond van het leven? En schenk u hulp en uw zegen. Heere, zou u ook willen zijn met de vader van Jan van den Nagel, waar hij de komende donderdag een operatie moet ondergaan, waarbij een gedeelte van zijn long vanwege een tumor zou worden weggenomen. O Heere, wilt u hem gedenken? Ook wanneer hij wellicht op dit moment mag meeluisteren, schenkt u hem toch uw zegen en weest u hem genadig en zou u hem ook door die operatie willen brengen. En zou gij nabij willen zijn en spreek gij door midden van uw woord tot zijn binnenste. Wil gij dan zo met al de zieken zijn, met allen die het moeilijk hebben en zou gij ook de rouwdragenden willen gedenken. En zo is daar mevrouw van der Plas overleden. Na een periode dat ze minder werd. En dat het contact ook al minimaler begon te worden. En totdat ze uiteindelijk niet meer te bereiken viel. En zo is zij de weg gegaan van alle vlees. O, zou u de kinderen en de kleine en de achterkleinkinderen genadig willen zijn. En zou u dan ook de komende woensdag, wanneer de begrafenis zal plaatsvinden, door middel van uw woord en heilige geest in het midden willen zijn. En dan is het dat het woord tot de levende mag worden gericht. En want de levende die mag opmerken het woord dat u tot ons spreekt. En zou u dan zo erop staan met een heiligen aan het hart. Gedenk gij aan al de rouwdragenden in die gemeente die kortere of langere tijd geleden uit het graf van de geliefde hebben gestaan. Ook die in de afgelopen week aan het graf van een vader en een opa hebben gestaan, de Heer van Dijk. O, zou u hen willen gedenken en wilt u zo met een ieder zijn van ons. Heere, wil gij zo met uw gunst toch tot ons overkomen. En wilt gij in het midden zijn en zou gij dat willen doen op alle plaatsen waar uw woord mag worden verkondigd. In ons land en daarbuiten. O Heere, zegent toch het woord dat mag uitgaan. Maar zegent u ook het woord dat door middel van de zondagschool mag uitgaan. Waar deze middag de zondagsscholen weer van start gaan. En zou u alles willen geven aan de leidinggevenden, aan de meesters en de justitie, het onderwijs mogen geven aan de kinderen in de zondagsschool. Heer, geeft u daarin goede ontmoetingen en laat ook daar het zaad mogen worden gezaaid. En laat het dan ook werkelijk als een mosterdzaadje mogen ontkiemen en vruchten dragen. Zegent u ook al het andere jeugdwerk. En dat in de gemeente van start zou gaan in de komende weken. Zegent u het toch en wilt u ook daar met al de leidinggevenden en de jongeren zijn. O Heer, daar komt zoveel op onze jonge mensen af. En de zuigkracht van de wereld is erg groot. Maar zou u dat ook zelf en vast willen houden? En zou u een allen willen bekeren en tot uw dienst willen brengen en dat ze daar een vermaak in mogen hebben? Zegen u zo onze jongeren en al de leidinggevenden en al het werk van de HGJV. O Heer, wil ge zo ook in oude kerken aanwezig zijn. En zou u uw zegen willen geven op alle plaatsen waar er een voorganger is om u voor te bedienen. Of waar een ouderling of een diaken een preek heeft te lezen. Zou u toch op al die plekken willen zijn en zou u nog eens willen bijeenbrengen. En dat toch ten diepste bij elkaar behoren te zijn. O Heer, uw kerk is zo verdeeld. En er is zoveel twist en verdeeldheid en onenigheid. Ach, wij nemen onszelf altijd mee. Maar zou u werkelijk uw kerk tot een opwekking willen brengen? En dat wij niet meer klagen over dit en dat en over zus en zo. Maar dat we zullen leren klagen over de zonde. Ja, wat klaagt dan een levend mens en ieder die klagen vanwege zijn zonde. Maar om dan ook daar niet bij te blijven steken. Maar op te mogen zien tot Sions betalende borg en koning die leeft tot in der eeuwigheid. Wees gij dan zo in ons midden. Ga gij met uw woorden door de gehele wereld, door alle landen. En zoudt gij ze overal willen toebrengen, zegent u ook het werk van zendingen, van evangelisatie. En zoudt gij ook zo hen die van uw woorden ten dienst zijn vervreemd, toe willen brengen. Maar zoudt u het ook willen doen in verre landen, waar uw woord mag worden verkondigd, vaak in een hele andere situatie dan dat wij gewend zijn. Maar uw woord is toch hetzelfde. En mensen zijn ook hetzelfde. Allen bij u vandaan gevallen, maar voor uw geest niet onbereikbaar. En zou gij dan zo toch over de lengte en de breedte van de wereld ze willen toebrengen. Ja, tot aan het uiterste einde van de aarde toe. Heren, wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden. Zie op ons van Banwe. En zoudt u het een goede uren willen doen zijn. Wij vragen dat u om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het boek De Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 13, en daarvan vers 1 tot en met 12. Ik noem u als de schriftlezing Handelingen 13, te beginnen bij vers 1. En er staat dan het volgende. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als ze de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en paden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten ze hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als ze het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Toch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrogen, van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u ziet, de hand des Heren is tegen u en ge zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover. Gemeente, we staan vanmorgen bij dit gedeelte stil. En het gaat erover de apostelen Barnabas en Saulus. In de eerste plaats dat ze zijn gezonden. In de tweede plaats worden zij verzocht. En ten derde worden ze ook verdedigd. Dus het gaat hier over de apostelen Barnabas en Saulus die in de eerste plaats worden uitgezonden. Ten tweede worden zij verzocht. En ten derde worden zij ook verdedigd. We gaan nu met elkaar eerst zingen uit Psalm 32, de versen 4 en 5. En ik heb nog de volgende mededelingen voor u. Vanmiddag om 14:00, dan zal in alle afdelingen van de zondagsschool het mosterdzaadje weer van start gaan. Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om daaraan mee te mogen doen. En ouders, u ziet daar natuurlijk ook op toe. Volgende week zondag vindt in de morgendienst de bediening plaats van het heilig avondmaal. En die dienst zal dan beginnen om 9:30. Er wordt morgenavond censuur amorum gehouden in de consistorie hier van de kerk van 7:30 tot 8:00. Komende donderdagavond wordt door het comité van de Spaanse evangelische zending een zendingsavond gehouden in de christelijke gereformeerde Bethelkerk. En de voorganger daarin is dominee J. van Rijswijk uit Oud-Beijerland. Aanvanger ervan is om 7:30. En zaterdag is de startdag van het HGJV van 10:00 ochtends tot 3:00 middags op de Goeri. S'avonds is het dan de eerste avond van het Kompas. Alle jongeren van 14 tot en met 18 jaar zijn daar vanaf 8:00 uitgenodigd. Zie voor alle nadere informatie de kerkbode. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde die bij de slotzang wordt gehouden is voor het landelijke fonds, noodlijdende gemeenten en personen. De collecten die worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover. We gaan dan zingen op Psalm 32 vers 4. Gij zijt mijn Heere ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En vijf wil toch niet stug, gelijk een paard weerstreven. En wat er volgt, het is 4 en 5 van Psalm 32. Gemeente, nadat de vervolging onder koning Herodes Agrippa de Eerste tot een einde was gekomen, brak er voor de christelijke gemeente een relatieve periode van rust aan. Inmiddels waren Barnabas en Saulus vanuit Jeruzalem, waar zij verslag hadden afgelegd van alles wat er in Antiochië gebeurd was, teruggekeerd naar datzelfde Antiochië. En daar was ook inmiddels een grote gemeente ontstaan. En een grote gemeente heeft behoefte aan meerdere voorgangers. En daar worden de namen genoemd. Dat is dan in de eerste plaats Barnabas. Vervolgens Simeon, die wordt bijgenaamd Niger. En dat zou er wel eens op kunnen duiden dat hij een hele donkere huidskleur had. Niger betekent namelijk zwart. En dan Lucius van Cyrene. Cyrene, dat ligt in Noord-Afrika. Dat is in feite Libië. En dan een zekere Manahem. Die was nog opgevoed samen met Herodes de Viervorst. Dus dat geeft ook aan, dat is iemand geweest van aanzienlijke komaf. Het zijn niet allemaal armen. Mensen van de onderkant van de samenleving vandaan. Maar ze komen uit alle lagen van de maatschappij. En zo zijn er dat ze tot het geloof zelf zijn gekomen. Maar dat ze vervolgens ook als leraar en profeet mogen dienen in de gemeente. En de laatste die genoemd wordt is Saulus. Er zijn daar profeten en leraars. En dat is min of meer hetzelfde, zou je zeggen. Want een dominee is een herder en een leraar, maar in feite toch ook een profeet. Maar dan in die zin dat hij de woorden van God bekend maakt. Als hier wordt gesproken over profeten, dan zijn dat personen die wel op een hele bijzondere wijze de Heilige Geest over zich hebben gekregen. En van tijd tot tijd een boodschap brengen die iets zegt over wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren. Zij alle tezamen dienden de Heer en tegelijkertijd vasten zijn. Dat dienen van de Heer, daarmee wordt bedoeld dat ze bij elkaar kwamen. Zoals wij ook nu bij elkaar zijn gekomen. En dat wij een eredienst hebben. En zo was het dat ze ook daar tezamen een eredienst hadden. Maar ook tegelijkertijd werd er gevaast. En dat vasten, dat is iets dat komt in het Oude Testament. Maar zeker ook in het Nieuwe Testament voor. En vasten heeft als een functie om de geest des te meer te richten op de dingen die van God zijn. Het vasten, dat hield in dat men zich voor een bepaalde tijd van eten en drinken onthield, of dat in een veel geringere mate tot zich nam. Zij dienden en zij vasten. En dan is het dat door die profeten heen de Heilige Geest spreekt. Er is hier een rechtstreeks spreken. En dat rechtstreekse spreken, dat kennen wij zo nu niet meer. En dat is omdat wij het geschreven woord van God voor ons hebben. En toch is het tegelijk dat door dat geschreven woord van God de Heere tot ons spreekt. En dat hij met zijn Heilige Geest ook het woord toepast. Dat hij het woord krachtig maakt aan het hart, aan het binnenste. Maar daar is het dan een rechtstreekse boodschap die de Geest geeft en die luidt: zondert mij af, zowel Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen heb geroepen. En wanneer dat er zo staat, dan brengt dat in de herinnering dat toen Saulus tot bekering kwam, toen was er een zekere Ananias in Damascus, Die protesteerde ertegen aanvankelijk om naar Saulus toe te moeten gaan. Want hij had in de verste verte niet verwacht dat Saulus tot verandering zou zijn gekomen. Maar dan is het dat de Heere tegen Ananias zegt: ga dan toch maar, want hij is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dus het was al van meet af aan dat de Heere God bedoelde dat Paulus een apostel voor de heidenen zou worden. En dan is het dus niet de bedoeling dat hij altijd in Antiochië blijft. Hij moet daar vandaan gaan, maar hij moet ook worden uitgezonden. Hij gaat niet zomaar op eigen houtje ergens naartoe. Iets wat in zijn gedachten komt en waarvan hij denkt: nou, dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Ik ga daar of daar naartoe en dan ga ik het evangelie verkondigen. Paulus of Saulus heeft heel goed geweten dat daar een zending van de Heere aan vooraf behoort te gaan. En zeker, het is goed en zo behoort het ook te zijn dat iemand die zich geroepen weet tot het ambt, of wanneer die graag naar het zendingsveld wil gaan, en dat hij een innerlijke roeping kent. Maar dan is ook een zending vereist. En zo is het ook dat Paulus heeft gewacht totdat Barnabas bij hem was gekomen, terwijl die thuis in Tarsen verbleef. En toen is hij gekomen in Antiochië. Maar als Paulus nu een zendeling moet gaan worden onder de heidenen, is het ook dat hij wacht op het moment dat God uitdrukkelijk spreekt dat nu de tijd is aangebroken. En zo gebeurt dat dus hier. En dan spreekt de Heilige Geest door de profeten die werkzaam waren daar in de gemeente van Antiochië. Kijk, en dan kan Paulus zeggen: het is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar het is een zaak waar ook de Heer getuigenis van heeft gegeven in de harten van de profeten die met mij in Antiochië hebben mogen werken. De Heere God werkt altijd ordelijk, niet chaotisch. Al is het dat wij Gods werken en wegen niet altijd na kunnen gaan, en toch is het een goddelijke orde. En zo zien we dat ook hier, dat Paulus, die zich geroepen weet om het evangelie te gaan bekendmaken, nu ook wordt uitgezonden samen met Barnabas tot dat werk waartoe ze in feite al waren geroepen. En dan is het dat ze daar in Antiochië nogmaals vasten en ook bidden zijn. En dan worden hen de handen opgelegd en laten ze hen gaan. Nou, zo is dan nou werkelijk sprake van een uitzending waarbij iemand tot het werk mag gaan, maar dat hij mag weten dat er een biddende gemeente achter hem staat. Hun worden de handen opgelegd. Dat gebeurt ook nog altijd wanneer een kandidaat tot de heilige dienst wordt bevestigd. En dan is het dat in zo'n bevestigingsdienst de kandidaat knielt en dat verschillende dienaren van het woord om hem heen komen staan en dat ze elk de hand op zijn hoofd leggen en hem een woord vanuit het woord van God meegeven. En zo is het dat iemand wordt gezonden. Hier worden hun de handen opgelegd. En dat doet ook denken aan de Aaronitische zegen die we in nummer 6 kunnen aantreffen, waar staat: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Zeer goed mogelijk dat die woorden ook zijn gebruikt toen Saulus en Barnabas de handen werden opgelegd en toen lieten ze hen gaan. En dan gaan ze op reis, gezonden, door de Heere God geroepen, maar ook bekwaam gemaakt om het werk te gaan doen, om het evangelie aan volken ver weg te mogen gaan brengen.
Ja, ze zijn afhankelijk van die geest. En zonder die geest kunnen zij niets doen. Jezus heeft het ook al eens tegen zijn discipelen gezegd, zonder mij kunt u niets doen. Een mens denkt, ik doe dit en ik kan dat. En ik ben er vol van. En ik wil het allemaal gaan volbrengen, ik heb er een plan voor. Maar zonder de hulp en de leiding van Gods geest zijn we tot niets goeds in staat. We zijn werkelijk diep van hem afhankelijk. En zo mogen er de gebeden ook worden gedaan. Er worden de gebeden gedaan in de consistorie, voordat de eredienst begint. En dan is het dat ik als voorganger daar onder de kansel ook sta en nogmaals tot de Heere bid. En dat u dat toch ook doet in de bank. Of dat God door middel van zijn geest bij mij en bij u zal willen zijn. Zowel in het spreken als in het luisteren. En zo is het dat ze gaan. En dan gaat het in eerste instantie uitstekend. En ze komen aan op Cyprus. Ze zijn uitgezonden door de Heilige Geest en ze komen eerst af. Ze luidt, zie je, dat is een kustplaats, die ligt niet zo heel ver bij Antiochië vandaan. Dat is een havenplaats aan de Middellandse Zee. En daar gaan ze aan boord en ze gaan naar Cyprus. Nou, Cyprus, dat is een eiland, dat ligt in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Misschien zijn er onder u die er zijn geweest. En ze komen daar aan. Aan het noordoostpunt ervan. In Salamis. En ze verkondigen daar het woord van God in de synagogen van de Joden. En dat is een patroon dat je ook telkens tegenkomt tijdens de zendingsreizen van Paulus. Dat allereerst er wordt gezocht naar een synagoge. Een plaats waar de Joden samenkomen, waar zij de geschriften van het Oude Testament opendoen. En daar sluiten ze zich bij aan en zij wachten op de gelegenheid die hen wordt geboden om al daar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Het evangelie is allereerst ook voor de Joden bestemd. De Joden moesten het als eerste horen. Het betekent niet dat de Joden zo ontvankelijk altijd ervoor waren. Later dan kom je dat tegen, dat juist de Joden zich uit alle macht tegen het evangelie hebben verzet. Maar eerst is altijd de gang naar de synagoge. En daar verkondigen ze het woord van God en dan blijkt dat er nog iemand bij hen is. Ze hebben Johannes tot een dienaar. Welke Johannes is dat? Wel, hij heet Johannes Marcus. En hij is het waarvan de moeder, de eigenares was van dat huis waar Petrus kwam, nadat hij uit de gevangenis door de engel was bevrijd. En deze Johannes, of voluit Johannes Marcus, is tegelijkertijd de schrijver van het Marcus-evangelie. Hij is dus bepaald niet de eerste, de beste. Maar Johannes Marcus is in die tijd nog jong. En later zal ook blijken dat hij de ontberingen van de zendingsreis toch niet zo goed aan kan en dat hij weer teruggaat. Hij is een neef van Barnabas. En gedrieën reizen ze door het eiland Cyprus. En dan komen ze tot aan Paphos. En dat ligt helemaal aan de zuidwestzijde van Cyprus. Dus ze zijn het hele eiland overgestoken, hebben overal de boodschap van het evangelie gebracht. En dan komt de verzoeking. Ze vinden daar een zekere tovenaar, een valse profeet. En het is ook nog eens een Jood. En zijn naam luidt Bar Jezus. Ze vinden die man. Je zou eigenlijk verwachten dat ermee bedoeld wordt dat ze op hem stuiten. Ze zullen heus niet actief naar deze man op zoek zijn gegaan. Maar ze hebben op hem gestuit. Ze zijn hem tegengekomen. En ze konden ook niet om hem heen. Maar het wordt ons meteen duidelijk gemaakt dat dit geen vriend van het evangelie van vrije genade is. Hij is een tovenaar. Er was ook eens aan een Simon de tovenaar. Hij is een valse profeet. Een pseudoprofeet. Iemand die meent het woord van God te kunnen brengen. Maar hij brengt een valse leer. Hij is een Jood. Hij weet waar het over gaat. En heeft een bijzondere naam. Bar Jezus. Bar betekent zoon. Dus deze Bar Jezus, zijn naam luidt zoon van Jezus. Maar dat is hij uiteindelijk niet. Hij kan niet in geestelijk opzicht een zoon van Jezus Christus worden genoemd. Maar wat is de positie van deze man? Hij is bij de stadhouder Sergius Paulus. Dat is de Romeinse stadhouder die over heel Cyprus of een gedeelte ervan het bewind houdt. Namens de Romeinen. En deze Sergius Paulus wordt een verstandige man genoemd. Een wijs mens. Een man die belangstelling heeft. Hij heeft Barnabas en Saulus bij zich geroepen. Hij zocht zeer het woord van God te horen. Kwam dat dan nog maar eens voor vandaag de dag? Dat een president, een minister, die van het woord van God niet weet, belangstelling heeft. Het woord van God wenst te horen. Op de een of andere wijze moet deze Sergius Paulus ervan hebben gehoord. Want alles wat er natuurlijk is gebeurd rondom de Heer Jezus Christus, hoe dat hij was gekruisigd, maar hoe dat ook na zijn dood. De berichten kwamen dat hij uit de dood was opgestaan en dat er een gemeente ontstaan was in Jeruzalem. Dat is natuurlijk als een lopend vuurtje door het gehele Romeinse Rijk gegaan. En Sergius Paulus heeft er ongetwijfeld van gehoord. En wanneer hij dan hoort dat Barnabas en Saulus in de buurt zijn, dan roept hij hen. Hij verlangt het woord van God te horen. Is dat verlangen er ook bij u? Ja, zeg je, ik ben in de kerk. En dat doe ik toch ook niet zomaar. Dan ben ik vanmorgen voor op tijd op gaan staan. Om op tijd ook in de kerk te kunnen zijn. Dat is mijn gewoonte. En dat is ook een hele goede gewoonte. Een goede gewoonte om, wanneer de deuren van de kerk open gaan, 's ochtends en aan het einde van de middag, uw plaats niet leeg te laten. Maar een gewoonte alleen is niet genoeg. Leeft het ook van binnen? Zoekt u ook het woord van God te horen? En zoekt u in het woord van God naar Christus? Naar de grote zaligmaker? Naar hem die zondaren verlost van zonde, van de schuld, van de eeuwige dood? Is het u om hem te doen? Is dat uw enige nood? De hoogste nood? Ach, dat ik met God verzoend mag zijn. En dat al mijn zonden zijn gewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Deze Sergius Paulus, hij wil ervan horen. Maar Deze Bar Jezus heeft ook nog een andere naam. Elimas. En dat schijnt het Arabische woord te zijn voor tovenaar. Die man is aan het hof. In het paleis van de stadhouder. Hij weet er stand aan. En hij zocht de stadhouder van het geloof af te keren. Hij is iemand die ze verzet. En dan kan het daarmee hebben te maken. Dat hij een bepaalde positie had. Hij een soort van adviseur was van de stadhouder. En dat hij wel aanvoelde wanneer de stadhouder tot het geloof gaat komen. Dan raak ik mijn positie kwijt. En dan moet ik zien te voorkomen. Want dan ben ik ook mijn inkomen kwijt. Hij verzet zich. Met alle macht. En hij doet alles wat hij kan. Om de stadhouder van het geloof af te keren. Hij zal ongetwijfeld hebben gemerkt. Dat de stadhouder belangstellend is. Geïnteresseerd in het evangelie. En niet zomaar om daar even kennis van te nemen. Maar om tot het geloof te komen. Deze tovenaar ziet dat. En die doet zijn uiterste best. Om dat tegen te houden. Wanneer de Heer zijn kerk bouwt. Probeert de duivel er weer steden uit te trekken. Figuurlijk gesproken. Om het gebouw van God weer te laten instorten. En soms dan lukt hem dat ook. Onder de toelating van de Heere God. En hier is het dan ook een tijd lang. Dat deze Elimas Paulus Saulus tegenspreekt. Maar er komt een moment dat Saulus het niet langer kan verdragen. Tegenstand. Dat is er. Dan moet je altijd op voorbereid zijn. Wedegene die ieder naar de mond spreekt. Die iedereen gelijk geeft. Want het woord van God, dat geeft u geen gelijk. En de boodschap die moet klinken. Bekeert u. Bekeert u. Breek met de zonde. Bent u tot de Heer. Heb berouw. Buigt en knielt en erkent dat u strafwaardig bent. De boodschap is niet voor allen aangenaam. Ik wil gewoon kunnen blijven die ik ben. Ik wil staande kunnen blijven. Ik wil niet ondersteboven hoeven te gaan. Boodschap van het evangelie ondervindt verzet. En Jezus heeft er al voor gewaarschuwd. Toen hij zei, er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En die zullen zelfs allerlei tekenen en wonderen doen. Die tovenaar die kende ook was een tovenaarskunst. Probeerde daardoor te imponeren. Wat hij daarmee wilde duidelijk maken. Ik heb contact met de goden. En luister nou maar gewoon naar mij. Jezus zegt, er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. Ze zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden. En indien het zou kunnen, dan zouden ze zelfs de uitverkorenen verleiden. Wat een tegenstand. En eigenlijk wat hier gebeurt met Barnabas en Saulus, dat ze zo een tegenstand van deze Elimas ondervinding. Eigenlijk nog maar net op eerste zendingsreis gegaan. Doet toch ook denken aan wat de Heer Jezus zelf ondervond. Toen hij nog maar zojuist was gedoopt in de Jordaan. En door de geest werd weggeleid naar de woestijn. Waar hij 40 dagen lang niet at en niet dronk. En op het laatste had hij honger. En toen kwam de duivel. En probeerde hem tot 3 keer toe te verzoeken. En Jezus is in die verzoeking staande gebleven. En daarna ging hij naar Galilea. En kwam in Nazareth. En daar in Nazareth, waar hij het evangelie van vrije genade bekend maakte. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Er is de Messias gekomen. De zaligmaker van zondaren. Zeiden daar de mensen. Wat verbeeldt hij zich toch wel. Hij is de zoon van de timmerman. Hij is hier opgegroeid. Zou hij kunnen denken dat hij de Messias is? Weg met hem. En ze dreven hem uit de synagoge vandaan. En zouden hem vanaf een steile plaats naar beneden hebben laten storten. Waar hij het niet dat Jezus zich omdraaide. En tussen hen doorliep. En dat ze allemaal terugdeinsden. Wat ze met hem hebben gedaan. Dat doen ze ook met zijn dienaren. Deze Elimas is een tovenaar. Tovenaars waren er ook aan het hof van de farao in Egypte. En wanneer Mozes daar komt met de verzoek. Laat het volk Israël gaan. Dan wordt hij door de farao uitgelachen. En wanneer dan Mozes een teken doet. En laat zijn staf op de grond vallen. En die verandert in een slang. Dan doen de tovenaars van de farao hetzelfde. En Paulus zegt ervan in de Timotheusbrief. Zoals nu Jannes en Jambres. Dat zijn de namen van 2 van die Egyptische tovenaars. Zoals nu Jannes en Jambres Mozes hebben tegengestaan. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen die verdorven zijn van verstand. Verwerpelijk aangaande het geloof. Nee, het evangelie vindt niet zomaar echt een goede voedingsbodem. Het hart van de mens is hard als een rots. Hij verzet zich. Hij wil niet bang zijn. Maar hij probeert dat allemaal de Heere uit de handen te blijven. Maar dan komt het moment dat Saulus, terwijl hij vervuld is met de Heilige Geest, de ogen op deze tovenaar richt en aankijkt recht in zijn ogen. En dan spreekt hij. Gij kind des duivels, vol van alle bedrogen, van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? Paulus scheldt hem. Ja, je mag niet schelden. Maar Paulus scheldt hem. Paulus toont aan de identiteit van deze tegenstander. U bent een kind van de duivel. Hij heet de Bar Jezus. Zoon van Jezus. Maar hij is een duivelskind. Toen Johannes de Doper doopte bij de Jordaan, kwamen de fariseeën en de schriftgeleerden horen en kijken wat Johannes dat al deed. En toen heeft Johannes hen ook aangesproken en hij noemde hen slangen. Abergebroedsels. Hoe zou gij de helse verdoemenis ontvlieden? Dat is een aanspraak. De profeet Hosea spreekt het volk Israël aan. En hij zegt: Israël is een onbandige koe. Dat is een koe. Die laat zich niet binden. Een stier. Die niet te temmen is. En ze zou een toren kunnen gaan. Titels die gegeven worden. En mensen. Zelfs in de kerk. Op het erf van Gods genade verband. Maar die zich als een kind des duivels vertonen. En Jezus heeft het zelf ook gezegd. Tegen de godsdienstige Joden. Jullie zijn uit de Vader de duivel. En u wilt de begeerten van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van de beginning. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Ontzaglijk. Dat wordt van Joden gezegd. Die zich opriepen. Dat Abraham hun vader was. Nee, zei Jezus. De duivel is jullie vader. Doet hij dat om te schelden? Dat doet hij om te ontdekken. Om ook u en mij te laten zien wie en wat wij zijn. Want dan staat er ook bij, hij is vol van alle bedrog. En van alle arglistigheid. Hij is een vijand van alle gerechtigheid. Gemeente, dat moeten we toch eerlijk bekennen. Dat ben ik van nature. En u ook. Vol van alle bedrog. Want we hebben de duivel als een leugenaar in het paradijs geloofd. En een leugentje om best wil. Is zo uitgesproken. Vol van bedrog. Van arglistigheid. En van onverschilligheid. En het uiterste doen. Om de boodschap van het evangelie. Aan de kant te leggen. Te negeren. Belachelijk te maken. En ons zo ver te verheffen. Boven de dienaren van het woord. En boven de Heere God. Een vijand van alle gerechtigheid. Vijand van de gerechtigheid van God. Vijand van de Heere Jezus Christus. Zult u niet ophouden. Zegt Paulus om te verkeren. Te verdraaien. De rechte wegen des Heeren. Wanneer Paulus sprak. Er op hetzelfde moment een tegenspreker. Al de woorden die hij uitsprak verdraaide. Zult u daar niet mee ophouden? En dan kondigt hij het oordeel aan. En hij zegt, zie, de hand des Heren is tegen u. En je zult blind zijn. En de zon niet zien voor een tijd. En onmiddellijk wordt het voltrokken. Er viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Wat wordt het daar duidelijk? Dat de Heer door middel van de apostel spreekt. Wat wordt het daar ook voor de stadhouder duidelijk? Dat de waarheid niet aan de kant van de tovenaar ligt. Maar dat de waarheid ligt aan de zijde van deze dienaren van de Allerhoogste God. Die van Jezus Christus en het helder hem verdient spreken. En wat zou je graag willen? Dat er vaker zo'n moment was en dat de Heer zo krachtdadig spreekt. En dat de vijanden voor eens en voor altijd het zwijgen worden opgelegd. En dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt juist vaak niet zo. Maar hier staat het dat het toch gebeurde. En dan zien we daarin de almacht van de Heere God. Die niet toelaat. Hoe dat deze tovenaar zijn gang gaat. En dan wordt het voor ieder die zich daar bevindt duidelijk. De almachtige God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Is de God die leeft. En die zijn Zoon Jezus Christus heeft gezonden. Hij is de eeuwig levende. En deze tovenaar wordt de straf aangezegd. De hand van de Heere is tegen u. Paulus spreekt niet op eigen houtje. Paulus heeft dit niet zelf bedacht. Het is niet dat Paulus nu ineens driftig werd. Zoals u en ik driftig kunnen worden. Als het niet gaat zoals je wilt dat het moet gaan. Dan komt er emotie voor de dag. Je begint rood aan te lopen. Je flapt er van alles en nog wat uit. Paulus is werkelijk hier bewogen vanwege het recht des Heren. Omdat hier de woorden van de Heren verkeerd worden voorgesteld. Omdat het evangelie wordt verdonkerd. Omdat hij gewoon linea recta wordt tegengesproken. En daarom is het door de geest gedreven. Dat hij zegt, de hand van de Heer is tegen u. U zult blind zijn. En de zon niet zien voor een tijd. Voor een tijd. Het is een tijdelijke straf. Maar lees het niet in de Bijbel dat deze man nadien nog tot bekering is gekomen. Maar wanneer we dit hier lezen, dan is het toch dat de Heer ons alle waarschuwt. Verzet u toch niet. En verhard u toch niet. Want u zult vergaan. U zult moeten omkomen. Uw dodelijke dag heb ik niet begeerd. Maar ik bekeer u. Opdat u zult leven. Bekeer u toch. Van uw zonde. Van uw slappe levenswandel. En bekeer u tot de Heer. En dient hem alleen. Waarom zou je verloren gaan? Wil toch niet als een paard weer streven? Als een muildier door domheid voor het gedreven. Dat nauwelijks in toom kan worden gehouden, zoals ze dat zongen op Psalm 32. Verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, verzet u toch niet, maar geef de wapens uit handen. Hij is de witte vlag. En geef u over aan hem. Die zondaren behoudt. Geef u over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. En kust de zoon. Opdat hij niet toornt. En u zult vergaan op de weg. Deze man die wordt blind. En hij moet om zich heen tasten. Is volslagen hulpeloos. Gedesoriënteerd. Wat is een mens? Wat is er in hem te prijzen? Nebukadnezar die bralde. Is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? En de Heere zegt. U zult worden als een koe. Buiten in de weide. Dat gras eet en herkauwt. 7 jaren lang. Het gebeurde. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En daarom buigt u toch. En geef uw leven uit handen. En leg uw zonde aan de voeten van hem. Die voeten die doorboord zijn. Waar het bloed uit stroomde. Dat de kruispaal rood kleurde. En de bodem waar die paal in stond. En laat u reinigen. In dat bloed van Jezus. Ten slotte. De stad hadden geloofd. Ja, wat zou ik toch graag willen dat er een wonder zou gebeuren. Dan kan ik geloven. Wat staat er? Hij is verslagen over de leer des Heren. Niet het teken, het wonder wordt als zodanig genoemd. Dat is het tovenaar het zwijgen wordt opgelegd. Maar hij is verslagen, hij is uit het veld geslagen, hij is ontzet. Vanwege het woord van God dat tot hem is gebracht. Vanwege de uitlegging die Paulus heeft gegeven. Dat heeft hem overwonnen. En gemeente, dat is nog altijd dat het hem doet. Er is het woord van de levende God. Er is het profetische woord. En je doet wel dat je daar acht op geeft. Er is een licht dat schijnt in een duistere plaats. Dat uw zielen zalig maakt. En is de stadhouder geloofd. Hij geloofd. En tegelijkertijd is hij verslagen. Dat hoort ergens bij elkaar. Want die geloofd. Is er verslagen van. Dat er in jezelf. Geen goed woont. En dat alle heil. Alleen in hem is te vinden. Maar ook verslagen. Vanwege de grootheid. Van de Heer Jezus Christus. Zoals het er ook staat. Dat al de scharen zich ontzetten. Want hij leerde hen. Als een machthebbende. En niet als de schriftgeleerde. O leert u dan ook buigen. Voor die God. En Christus en te geloven verslagen zijnde, ja overwonnen door het woord van onze goede, genadige en rechtvaardige God. Amen. Amen, we gaan zingen op Psalm 146, de versen 2 en 3. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen, als God een hand, Gods hand een geest ontbindt, keren ze tot de aarde weer, storten met een aanslag neer. En zalig, hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er volgt, 2 en 3 van Psalm 146. Wij te laten wij danken en bidden. Heere, we zijn nog allen in het heden der genade. Nog is het de dag der zaligheid. En dat u het ook ons toeroept, overhad u toch niet. Maar laat u leiden. Al wat hebt u ook wat te stellen gehad met uw volk. Het volk van Israël. Dat zich in de woestijnreis, maar ook daarna zo vaak tegen u verzet heeft. En dan deze Jood, een tovenaar, een valse profeet, een kind van de duivel, dat zich zo tegen u verzet. Maar ge zijt machtiger dan de duivel en al zijn listen. O Heer, dat we toch banen, net als die stadhouder, verslagen zouden raken. Over de leren van u. Over het onderwijs van Jezus. Opdat wij allen zullen leren vangen. Aan de voet van het kruis. Aan die gezegende voeten. En onder die zegenende handen van de zaligmaker. Zou u dat willen doen in de harten van ons allemaal? O Heer, het is een ernstige zaak. Onder uw woord te komen. Want het is dood of leven. Het is hel of hemel. En het gaat naar een eeuwigheid toe. En we zullen allen voor u hebben te verschijnen. En dan redden wij het niet. Wanneer wij zeggen, ja maar ik was altijd in de kerk. En ik was er altijd bij en ik heb altijd geluisterd. Indien wij niet geloven. Dan zullen wij omkomen en verloren gaan. Dat is ook de ernst van het evangelie. O Heer, en daarom laat dat toch met ons allen mee mogen gaan. En dat ons dat niet loslaat. En dat het tot die keuze dient te komen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En u kiest mijn hart. Tot zijn koning. O, geef het, Heere. Zou u dan zo met ieder van ons mee willen gaan? En zou u ons elk willen bewaren? Ook in de komende week. Maar ook in deze komende dag. En zou u, dominee den Oude, vanavond ook nabij willen zijn in de dienst van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal? En geeft u ook daarin alles wat hij nodig heeft. En geef het ook ons als gemeente. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 9, de versen 9 en 10. De Heere zal zijn een hoog vertrek, voor wie getrapt wordt tot de nek. En hij die uw naam in waarheid kent. En wat er volgt, het is 9 en 10 van Psalm 9.
Amen, dan gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.